einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag is een beetje speciaal. We nemen een beetje in een andere setting onze podcast op. Want we hebben geen taart, Trace. We hebben wel andere dingen.
Maar ik ben het al aan het opeten. Het is de brunchaflevering.
Ja, voilà. Dus dat betekent koffiekoeken en granola.
En sinaasappelsap voor de vitamine C, om de winter door te komen. En natuurlijk geen thee vandaag, maar koffie.
Voilà. Dus als we straks een beetje hyper zijn, dan is dat helemaal daardoor.
Sorry.
We hebben vandaag gewoon ook elk één boek gelezen. En we gaan dat met veel plezier voor jullie bespreken. Van mij is het een nogal herfstig uitziende kaft. En dat is het boek Een ongewoon huwelijk van Thierry Jones.
Oké. Ik heb een boek mee dat er niet heftig uitziet, maar binnen het wel heel veel regent. En dat is Frankenstein van Jeanette Winterson. En eigenlijk moet ik zeggen, Frankenstein, a love story.
Korte inhoud.
Oké, Trace, je hebt al verteld dat er heel veel geregend wordt in jouw boek. Maar wat gebeurt er nog in het kort in Frankenstein?
Ja, oké, Frankenstein, zoals je misschien al denkt, gaat een beetje over Frankenstein.
Aha,
en meer bepaald over wanneer en door wie Frankenstein geschreven is. Dus Mary Shelley heeft dat geschreven toen ze 19 was. Eigenlijk is dat verhaal een beetje verzonnen toen dat ze samen met haar, toen nog niet man, maar wel
lief,
Percy Bysshe Shelley en met Lord Byron in bij het meer van Genève waren. En dat een week aan een stuk gewoon gedretst heeft. Ze beschrijft ook super hoe dat, like, zo, dat vocht zo overal inkroop en alles zo wak was. En op dat moment komt ze op het idee dat ze allemaal een horrorverhaal moeten verzinnen voor elkaar, een griezelverhaal. En zij bedenkt het verhaal van Dr. Frankenstein. En het speelt zich ook tegelijk af in het heden, met personages die allemaal parallel zijn aan die personages bij het meer van Genève. En de hoofdpersoon daar is Rye Shelley. Dat is een vrouw die eigenlijk man wil worden, maar ze heeft bijvoorbeeld haar borsten zijn weg, ze kleedt zich als man, maar ze heeft wel nog haar vagina. Dus het is een beetje genderfluïde daar, ik weet niet helemaal wat ze is. En zij is een dokter en zij... we gaan het zeggen. Ik denk dat ze zelf ook het zegt. Is een dokter en gaat op zoek... er komt eigenlijk in aanraking met een Victor Frankenstein. En die Victor, die doet eigenlijk onderzoek naar hoe dat hij een brein na de dood kan bewaren en nadien uploaden.
Oké, dus echt de inhoud computer van het brein.
Ja, inhoud van het brein. Maar dan lopen er ook personages rond. Ron Lord is dan eigenlijk Lord Byron. En die heeft een fabriek aan seksrobotten. En dat is echt hilarisch. Maar bovenop dat hilarisch hebben we ook echt een serieuze laag van die vragen die gesteld worden. Ik denk van, ja, daar gaan we wel moeten over nadenken. Over. Want in de toekomst... enerzijds heb je die toekomst waarin we allemaal opgeladen worden naar dataservers. En anderzijds heb je dan die toekomst waarin we allemaal een seksrobot gaan nemen. Maar de vraag is dan, gaan we pure data zijn? Of zijn we nog lichaam? En wat gebeurt er met liefde als we elkaar niet kunnen zien? Als we niet weten, is dat nu een man of een vrouw? Al die vragen komen ook een beetje terug. Dus het is zo dat historische... Dat wel natuurlijk in een tijdsperiode zitten, want er is superveel veranderd. Je hebt heel die industriële revolutie daar. Zo denken van, historisch, dat is allemaal een beetje op het gemak. Maar totaal niet. Allee, als het gaat over ethische vraagstukken, was dat toen ook een redelijk heftige periode. En dan heb je dan nu die Rye Shelley die op zoek gaat. Die eigenlijk die liefdesaffaire heeft met Victor. En daar een beetje moet zien van, ja, waar gaan we eigenlijk naartoe? Met al die future tech.
Ja.
En dat is het verhaal.
Oké.
Waarover ga je ook zeggen?
Het mijne is helemaal niet zo toekomstig of spacey. Integendeel, het is keihard in het heden. Misschien zelfs zo, ik denk zo meer 10 jaar geleden. Je krijgt niet echt een datum, maar ik zou zeggen zo in begin jaren 2000 misschien. Dus een ongewoon huwelijk gaat, jawel hoor, over een huwelijk. Tussen twee mensen, tussen Celestial en Roy. Zij zijn 1,5 jaar gehuwd en Roy is zo bezig zijn carrière aan het opbouwen in de zakenwereld. En Celestial, die is zo'n beetje een artistieke dame. Ze begint, ze maakt zelf popjes die ze ook beter en beter kan verkopen. Dus ze begint zo, ze zijn alle twee zo'n beetje bezig aan hun carrière uit te bouwen. En ze beginnen zo net zo in een soort van routine te geraken, zo... dus ja, zo'n beetje gesetteld. Dus het kan zo een beetje beginnen allemaal. Kleine side note. Het zijn twee zwarte mensen in Amerika.
Ja.
En ze gaan op een bepaald moment gaan ze ergens naartoe. En ze overnachten in een motel, geloof ik. En plots valt de politie binnen in hun kamer. Ze zijn dus net gaan slapen. En Roy wordt opgepakt en ten onrechte veroordeeld voor verkrachting. En hij moet 12 jaar de gevangenis in. Dus bam. Dus in het eerste deel leer je de personages kennen en dat is echt zo... Hup, Roy is weg. Hij heeft het echt niet gedaan, dat weet je ook van in het begin. Uiteraard verandert hun relatie onmiddellijk keihard. Dus dat, het gaat eigenlijk vooral daarover. Dus wat dat doet met die mensen, maar ook heel het onrecht. The wrong race at the wrong place. Dus dat. En het wordt op een originele manier wel weergegeven. Het is niet gewoon telkens dialogen of zo. In het begin schrijven ze brieven naar elkaar. Of elk hoofdstuk is ook vanuit een ander personage. Waardoor hij soms dezelfde situatie opnieuw beleeft, maar dus dan vanuit de andere kant. Dat is de korte inhoud van dit boek. Maar meer ga ik nog niet verklappen.
Oké. Okay. Het is een heel ander verhaal, maar het is ook wel weer zo de vraag van... Het is ook weer een beetje een ethische vraag. Hè?
Ja.
Wat
doet dat met een huwelijk? Ja, absoluut. Ja.
Okay,
dus we hebben
cool.
toch een gemeenschappelijke.
Maar we hebben altijd een gemeenschappelijke.
Ja.
Feitjes.
Mag je nog wat koffie, Jem?
Mm-hmm. Dank u wel. Jeanette Winterson is geen onbekende. We hebben ooit Oranges Are Not The Only Fruit gelezen. Voilà. Zij is me wel bijgebleven als iemand die wel zo wat... Activistisch is niet het goede woord. Maar wel iemand is die zo bewust van die thema's in haar boeken brengt. Om er zo wat...
Ja, ik denk zelfs dat we kunnen zeggen dat Jeanette Winterson een klein beetje activistisch is. Allee, okay. Ze is geboren in 1959, denk ik, in Manchester. Maar ze is geadopteerd in een gezin van de Pinkstergemeenschap. Dus die waren streng evangelistisch. Die waren ook allemaal van overtuigd dat je net missionaris ging worden en al. En voor een tijdje zag dat er ook zo naar uit. Totdat plots bleek dat zij lesbisch was. De Pinkstergemeenschap vindt dat niet zo leuk, lesbische mensen. Dus toen ze daaruit gestapt, is die al redelijk vroeg op haar eigen voeten komen te staan. Benen, voeten, whatever. En dus vandaar dat activisme zit daar wel zo'n beetje in. Allee, ze is, als jonge vrouw is zij zelf ook heel veel... zelf moeten gaan doen en haar eigen plek een beetje vinden. Als een lesbische jongvrouw dan nog was dat nog iets moeilijker. Die kwam ook echt uit een arbeidersfamilie. Dus het is niet altijd super, super goed dat of zo.
Ja.
Dus dat zijn wel thema's waar ze mee bezig is. Bijvoorbeeld de gender zit hier ook in deze roman keihard in. Haar debuut was, zoals ik daarnet zei, Oranges and Not The Only Fruit. Dat is uitgegeven in 1985 en dat is wel nog altijd een landmark. Allee, dat is een super... Een superbelangrijk boek, ja, eigenlijk wel, vind ik. Ik vind dat wel echt een boek dat iedereen mag gelezen hebben, moet gelezen hebben. Kom aan, jongens, lees het nu allemaal. Maar ze hebben ook nog andere heel goede boeken gelezen, geschreven. Dus Oranges Are Not The Only Fruit is iets meer biografisch. Wat ik ook heel graag gelezen heb van haar is The Passion. Dat gaat over verschillende personages. Het speelt eigenlijk af ten tijde van de Napoleontische oorlogen. Een beetje in Frankrijk, maar dan ook in Venetië. En er gebeurt ook zo van alles, waarvan dat niet altijd duidelijk is van... Is dat nu... Kan dat nu gebeurd zijn of niet? Bijvoorbeeld dat sommige dingen gebeuren en je denkt van... Gebeurt het echt of staat het symbool voor iets anders? En dat is nooit helemaal duidelijk, omdat het wel op een redelijk fysieke manier gebeurt. En dat is bijvoorbeeld ook nu hier. Op een bepaald moment komt Mary Shelley... krijgt een brief van een sanatorium in Bedlam in Londen. Van ja, er is hier een kerel binnengekomen en ik denk dat hij Victor Frankenstein is. En heeft dat allemaal meegemaakt. En dan komt ze daar op bezoek en dan bleek dat hij daar echt is. Maar dat is ook haar personage. Dus dan komt ze die ook echt tegen. Dus zo'n ding gebeurt er ook een beetje met Winterson. En dan is altijd de vraag van, waarom gebeurt dat nu? En wat wil dat zeggen? Mm-hmm. Maar dat is wel heel leuk, vind ik. Jeanette is officer of the British Empire. Dat wist ik niet.
Huh?
Maar dat is echt voor haar verdiensten voor de literatuur. Gewoon
wel
cool. En dus we gaan nu vooral romans lezen van haar. Maar ze schrijft ook kinderboeken. Dat wist ik niet. En essays en columns en scripts. Bijvoorbeeld de verfilming, allee, versering van Oranges Are Not The Only Fruit. Is ze zelf ook het script geschreven.
Oké.
Ja. Dus dat is wel cool. Dus ja, Jeanette, ik vind die wel cool. En nu, dus Frankenstein is haar recentste boek. Ik denk zelfs van dit jaar. Om maar te zeggen, Therese. Ik ben zo hard in de moment.
Je bent
op
mee.
Dit moment.
Yeah.
Ja, dat is van 2019. En ik denk dat ze op de longlist stond van de Man Booker. Nee, gewoon Booker. We zeggen niet meer Man, denk ik. Voor de Booker Prize. Ja, ze heeft die dus
zeker
niet
voor Jeanette.
Ja. Wat wel jammer is, want ik had het erkeerd. Dus ik vond het echt een mooi boek. Maar dat is al niet meer de feitjes.
Nee.
Dat is een mening.
Amai.
Sarah, ik weet niets over jouw auteur.
Ja, ik wist ook niets over mijn auteur. Maar misschien komt dat omdat hij... met alle respect over Thierry Jones... nog niet zoveel zotte dingen heeft gedaan. Dit is haar... Het ongewoon huwelijk is haar vierde roman. En ze is vooral bekend geworden... want ze is door Oprah Winfrey... in de boekenclub van Oprah Winfrey gelezen geweest. Uiteraard heeft ze sindsdien een enorme boost gekregen.
Ja, Oprah.
Ja. Ja, dus het boek is uit 2018, dus het is ook wel een vrij recent boek. En in het, de oorspronkelijke titel is An American Marriage. En toen dat ik dat las, dacht ik, amai, dat is echt een volledig andere lading. Ja. Dus eigenlijk vind ik dat niet zo'n goede titel in het Nederlands, ja. Omdat dat helemaal niet vertelt waarover dat echt gaat. Ja, het is een ongewoon huwelijk, want de man zit in de gevangenis en de vrouw niet. Maar het gaat veel meer over het onrecht dat die twee wordt aangedaan. Dus niet goed vertaald. Foei. Maar los daarvan is die Ari Jones geboren in 1970 in Georgia. En daar speelt ook heel veel van het verhaal zich af. Dus je voelt wel dat er heel veel persoonlijke dingen in het boek zitten. Ik heb niet zoveel gevonden over haar leven of zo van die mevrouw. Waarschijnlijk omdat ze ook nog maar sinds vorig jaar zo wat, dankzij Oprah, iets bekender is geworden. Wat ik wel gevonden heb, of zo, en ik heb wel interviews proberen lezen. Er is dan uiteraard een heel veel talkshows uitgenodigd. En altijd met vooral Oprah Winfrey en Oprah Winfrey. Ze vertelde bijvoorbeeld dat ze gewoon in de auto aan het rijden was. En dat ze dan door Oprah Winfrey zelf werd opgebeld. Om te vragen wat dat oké was dat ze zo in haar boekenclub worden gelezen. Maar ze was zodanig... ik denk dat ze haar kinderen moest gaan halen of zo. Dus dat was een beetje stressy. En het was aan het regenen dat ze zo gewoon niet had... Ja, ja, het is goed. En dat ze zo amai. Allee, dat zo pas achteraf duidelijk werd van... Wow. Misschien nog een leuk feitje of weetje. Is dat ze ze zat al lang met dat verhaal in haar hoofd. Dat ze iets over het onrecht van... Dat heel veel zwarten worden eigenlijk gewoon veroordeeld voor een feit. Zodat er toch iemand in de gevangenis komt. Maar ze wist nog niet precies in welk verhaal of welk kader. En ze was gewoon in de supermarkt en ze hoorde een koppeltje ruzie maken. En het koppeltje zei letterlijk, of ja, de vrouw zei... Roy, je weet dat ik geen 7 jaar op jou zou hebben gewacht. En dan zei de man, het zou jou nog nooit overkomen. En dus heeft ze die twee zinnen letterlijk genomen. Ze heeft ook de naam van die ene man in de supermarkt genomen. Ja. En dan dacht ze, voilà, ik ben weg. Ik ga daar iets mee doen. Nu heb ik al een klein beetje verklapt...
dat is oké.
Dat, wat dat er verder gebeurt. Maar goed, dat zijn mijn feitjes. Want Thierry... En dat je de naam moet zo uitspreken, heb ik ook gevonden.
Ik heb het echt van niet eens opgeschreven.
Ja. Ja. Thierry Jones. Voilà, dat is mijn feitjesrubriek.
Inspiratie.
Ja, Therese, het is duidelijk dat je sowieso fan bent van Winterson. Mm-hmm. Volg je dan zo op wanneer er nieuwe publicaties komen? Of waarom heb je dit boek...
Het was eigenlijk een beetje toevallig, want het is nu niet dat ik alles lees dat Winterson publiceert, maar ik was een keer op Amazon, wat ik echt bijna nooit ben, en ik kan me direct ook excuseren voor mijn aanwezigheid daar. Af en toe posten mensen ook gewoon van die lijstjes online. Ik van, kijk, die zegt dat dit de 10 boeken worden van deze zomer of zo. En ik was daar opgeraakt en dan had ik onder andere The Party, Elizabeth Day heb ik dan besteld. En ook Frankenstein van Jeanette Winterson. Maar anyway, ik had dat dus op een lijstje zien staan. Ik weet al lang niet meer welk lijstje dat was. En ik dacht, interessant. Gaan we doen.
Oké.
En dan heb ik het gedaan. En hoe ben je daarop gekomen, Sarah?
Thierry Jones. Ik was in Paard van Troje op zoek naar een ander boek dat over Wenen gaat. En dan zag ik dit liggen en ik vind de kaft vooral mooi. Het is zo wat herfstig met zo'n gouden... boom, die ook zo een klein beetje omgehakt is. En dan komt uiteraard ook in het verhaal. En dan heb ik de korte inhoud gelezen. Ja. En dan dacht ik, want ik leer graag bij over feiten die je niet zo goed kent aan de hand van een roman. Dus over zo het onrecht in Zwart-Amerika, daar weet ik niet zoveel over. Dus dat was het eigenlijk. Het was de kaft die het aan mij heeft gedaan.
De kaft did it.
Yes, dat mag ook wel eens. Hè.
Dieper graven.
Ja, dieper graven in Frankenstein van Jeanette Winterson. Je kunt echt heel diep graven. Het is echt een roman dat er super veel in zit. Ik ga het niet te diep graven, dat mensen ook nog iets te doen hebben thuis. Maar zoals ik zei, het zijn twee parallele verhalen. Ik ben Mary Shelley, die dus met Percy Shelley, Lord Byron, maar ook met haar halfzus Claire Clermont. Ik verzin het echt niet. En de lijfarts van Lord Byron, Polydor. Dus die zijn alle vijf samen in een vochtig huis bij het Leer van Genève. Op dat moment is Mary Shelley zelf 18, dus die is echt van thuis weggelopen. Met Percy Shelley heeft haar halfzus meegenomen, die ze eigenlijk niet zo tof vindt. Niemand vindt Claire Clermont echt leuk. En die is weggelopen samen met Percy en die logeert een beetje bij Lord Byron daar in Genève. Als je die niet kent, Lord Byron is een romantische dichter. Percy Shelley is ook een romantische dichter. Maar Lord Byron was ook zo, gewoon daarnaast een rijke vent. Die ja, die boekte een beetje rond. Ik denk wel dat we dat mogen zeggen. En die had niet zo super veel respect voor vrouwen eigenlijk. Dat komt ook af en toe keer terug in die roman. Als in, je denkt dat die gewoon echt een beetje minderwaardig zijn. Ik heb daar wel een super interessante passage over. Dat je zo denkt van... ja, wat denk je nu zelf, Byron? Wacht, hé. Ik ben 1918. Het is als Mary Shelley op het einde van haar leven zo wat terugkijkt. Zegt ze dat dan. And I recalled our locked-in days on Lake Geneva, impounded by rain, and Byron and Polidori explaining to me why the male principle is more active than the female principle. Neither man seemed to consider that being refused an education, being legally the property of a male relative, whether father, husband, or brother, having no rights to vote and no money of her own once married, and being barred from every profession except governess or nurse, and refused every employment except mother, wife, or skivvy, and wearing a costume that makes walking or riding impossible, might limit the active principle of a female. Dus, en dat is vaak nogal de discussie waar Mary Shelley dan met Byron in gaat. Dat Byron denkt van, ja, maar vrouwen, we hebben die eigenlijk al gepresteerd. En je denkt van, ja, hallo. Ze hebben gewoon niet de mogelijkheden om het te doen.
Ja, ja, inderdaad.
Of inderdaad, ze hebben het wel gedaan, maar ze zijn er niet voor, niet voor herinnerd. Dus dat komt daar ook wel redelijk veel in voor. Dus dat is dan inderdaad wel weer dat activistische van Winterson dat daar wel echt in zit. Want daarvoor belangrijk ook, Mary Shelley, haar moeder was Mary Wollstonecraft. En dat is echt de eerste feministe. Die heeft ook zo het eerste feministisch pamflet geschreven. En daar denkt ze het ook zo vaak aan terug. Mm. Ja, dat is haar moeder. Maar die moeder is gestorven, denk ik, bij de geboorte van Mary Shelley. Mm. Of als ze toen Mary Shelley nog vrij was. Die is opgevoed door haar vader. Die mijn zoon, denk ik, daar dan ook wel zo aan terug. En denkt, ja, het is waar. Dat is ook waar. Mm-hmm. Ik bedoel, je kunt niet echt brood gaan verdienen als je niet kunt bewegen in je rok. Mm-hmm. Denk ik dan. Vandaar dat de mini-rok echt een vreemde was. Ja, dus, maar dat is een beetje het verhaal van Mary Shelley. Dus dat begint, allee, dat gaat redelijk vaak nog over die periode in Genève. Mm-hmm. Waarbij dat ze dat in de Victor bedenkt. Eerst denkt ze van, oh ja, een verhaal, hoe kan ik dat nu, waarop baseer ik dat? Maar dan heeft ze bijvoorbeeld ook een nachtmerrie, wanneer ze zo'n ding ziet. Ik denk dat ze daar echt iemand ziet die uit verschillende ledematen is gemaakt en te kleren wordt gewekt of zoiets. Het is iets dat er al in de buurt komt. En dan is dat verhaal van die Dr. Frankenstein die ergens in een slot woonde. En, allee, langzaamaan begint dat verhaal zich wel te vormen. Het is ook zo, als je kijkt naar de vijf personen die je verhaal bedacht hebben toen, het haar verhaal is wel echt geen dat langst... Allee, als je nu vandaag drie verhalen naast elkaar wil leggen, of een verhaal in twee gedichten, van Byron en Percy Shelley, ik bedoel, het is Mary Shelley dat de mensen nog kennen. Ja. Hè? Omdat dat ook gewoon een verhaal is dat heel hard tot de mensen spreekt. Ik heb het zelf niet gelezen, maar ik weet wel dat iemand er ooit een spreekbeeld over gegeven heeft in het middelbaar, dus vandaar ik het verhaal nog ken. Want heel vaak wordt de focus wel gelegd op... dat tot leven werd en die scène met die elektriciteit en dan it's alive. Maar dat gaat ook nog verder over dat monster van Frankenstein dus dan eenzaam is. En eigenlijk vraagt van, kun je geen compagnon maken voor mij? Ja. Dan zit je met dat dilemma van, ja, kan ik dat wel doen? Stel je voor, wat gaat er gebeuren als ik kinderen krijg? Wat is dat dan?
Ja.
Maar het gaat er ook een klein beetje over, van, het iets tot leven gewekt en wat dan?
Ja.
Er wordt eigenlijk niet over nagedacht. En daar zie je dan al in een link met die AI, met die artificial intelligence, van kijk, we zijn daar allemaal zo wel mee bezig met dat te doen, maar we weten niet wat gaat er gebeuren een keer dat de duivel uit de doos is. Dat is ook een van de personages van de hedendaagse parallel. Zegt daar dan over... ik heb heel veel omgeplooid. Dan is het wel moeilijk om het terug te vinden. Dus dan hebben ze een discussie over AI. Dat is in de hedendaagse parallel. En zegt iemand... I don't trust the way AI is being sold to us. People aren't in the conversation, let alone the decisions. En dat is ook zo weer iets... Er zijn wel een aantal mensen daarmee bezig met AI, maar als je nu procentueel gaat gaan kijken van de wereldbevolking, wie is er daarmee bezig met dat te maken? Dat dat wel een impact heeft op iedereen, en er wordt daar wel niet... Allee, dat is eigenlijk heel ondemocratisch, want ze weten niet wat het gevolgen daarvan zijn, hoe gaat zich dat uitpakken. Ze hebben daar wel natuurlijk hypotheses over, maar ja, een hypothese is ook maar dat, hè. Mm-hmm. En dat is ook een van die dingen die zo terugkeert. Want met heel dat ding, bijvoorbeeld ook, ja, wie gaat daar zijn hersenen uploaden in een datacomputer? Ja, de rijke mensen, nee. Ik bedoel... Andere mensen gaan niet zoiets hebben van, hier...
Behalve als het nog het experiment is. En zo
ja, tuurlijk. Dan wel.
Voor de proeftuin.
Voor de proeftuin wel. Maar dat is ook een van de dingen die dan terugkomt. Wie gaat er wat doen?
Mm-hmm.
Maar die loop ik een beetje voorop op de feiten. Dus je hebt Mary Shelley. Maar die heeft dan ook bijvoorbeeld, na dat ding in Genève, leeft zij dan wel verder. En dan Lord Byron is dan naar Griekenland van al, dan gaat hij dood. Doet er niet toe. die is echt een Griekse held. Dat is iets raars. Maar zij gaat dan naar Italië met Percy. En zij raakt eigenlijk... Zij ze is wel vruchtbaar, ze kreeg heel veel kinderen, maar die gaan ook iedere keer dood door ziekten en al. Ja, omdat zij en Percy Shelley zijn van die reizigers. En dan gaan ze naar plekken waar de malaria heerst, dan gaat haar zoon dood. En dan heeft ze echt op een bepaald moment gezegd, ik ben 22 jaar ik heb, en ik ben al drie kinderen verloren. Ja, dat is echt heel triest. Percy Shelley wordt zelf ook niet zo heel oud. Die sterft in een bootongeluk, denk ik. Ik denk dat hij met een kano of zo op bezoek gaat bij een vriend en niet terugkeert. En een aantal dagen later vindt ze hem dan terug. Dus dat is ook, allee, die heeft echt niet zo'n leuk leven, Mary Shelley. Vooral ook omdat een keer dat haar vent gestorven is, heeft niet de middelen om zichzelf te onderhouden. Dat is ook heel triest, hè. Er komt niet zoveel binnen. Je ziet er dan echt zo in haar latere leven. Zie je dan nu dat ze eigenlijk zo een beetje, ja, verarmd is. Want wat wel leuk is, dan wordt zij uitgenodigd op een expositie. En de dochter van Lord Byron, die dus zelf niet zo'n een feminist was, is een van de eerste wiskundigen.
Cool.
In Engeland. Een van de eerste vrouwen, yeah, wiskundigen. En zij is eigenlijk zo'n beetje... Allee, wat ze daar zo bespreken... Ik snap het niet helemaal, hè. Komt eigenlijk bijna neer op de uitvinding van de computer.
Oké.
Okay. Ja, in de Victoriaanse tijd. Dus dat is mega zot. En daar zie je dan wel echt hoe dat die vrouw... Maar ik had die vrouw al een keer gezien... in Victoria, die serie. Het is de Victoria. Yeah. En daarin komt zij ook voor. En het mooie daaraan is aan die vrouw. Zij is een wiskundige en ze is echt heel slim en al. Maar ze is bijvoorbeeld ook moeder. Die heeft ook twee kinderen. En
dat is een voorbeeld van hoe dat nu...
Ja, dat is echt zot. En dat is zo iemand die inderdaad een beetje soms door de mazen van het net van de geschiedenis is gevallen. Mm.
Ja, want ja, ik zou het ook niet weten. Ja.
Ja, en het mooie is dan wel dat Lord Byron, die voorbeeld wel, dus dat is zijn enige legitieme kind, dan heeft heel veel bastaardkinderen, dat is zijn enige echt kind die herkend heeft. Die heeft altijd gezegd van, poëzie en al, maakt als je daar niets mee van doen krijgt, en moet je opvoeden in de wetenschappen.
Amai.
Dat is een zotte wiskundige geworden. Dus dat vond ik dan wel
heel mooi. Amai, dat strookt dan inderdaad niet bij het feit dat hij zo vrouwen als iets minderwaardig ziet, maar zijn dochter moet wel wetenschapper worden.
Yep. Allee, het is gewoon, ik wil niet dat ze zo'n romantische ziel wordt, denk dat ze eigenlijk is.
Ja.
Okay. Maar dat is een beetje het eerste verhaal. Dus dat tweede is dan die Rye Shelley, wat ik daarnet al heb verteld. Dus je hebt Rye Shelley, die dus eerste vrouw was en nu man, maar ook nog niet helemaal. Dan heb je Victor, waarmee dat ze een soort van affaire kreeg. En die Victor is echt gefascineerd door Rye. Omdat hij gelooft heel erg in die maakbaarheid van de mens. Hey, en we gaan... je doet bijvoorbeeld ook iets met... Oh, het is echt zo'n rare wetenschapper. Het is echt een Frankenstein. Bijvoorbeeld een lapper dat hij handen traint... Maar die hand hangt niet meer vast in het lichaam. Dat zijn allemaal dode handen dat hij zo'n ding mee aan het doen is. Dat zo rondloopt.
Het is een beetje een verbeken foundation, maar dan met beweging.
Ja, maar het is gewoon iemand die heel hard heel innovatief wil zijn, maar daardoor ook soms wat voorop loopt op. Bijvoorbeeld, wat kunnen mensen aan van idee? Mm-hmm. Het is een heel vies idee dat dode hand gebruikt wordt voor een experiment.
Yeah, yeah.
Maar dat is iets... Zo, je trekt zich dat zo aan.
Keukenhulp. Zo.
Ja, je trekt hem dat zo niet zo heel hard aan. Gewoon omdat hij zo hard gefocust is op we moeten vooruit. En hij gelooft daar ook wel echt in. Het is echt een vooruitgangsoptimist. Dus, en hij gelooft ook in dat brein dat hij gaat opnieuw... Dat is een brein van zijn mentor die gestorven is. En dan heeft hij dat bewaard. En nu wil hij dat weer tot leven doen komen. I know. Maar dus, hij is super gefascineerd door Rye, net omdat zij zelf heeft ingegrepen in haar lichaam.
Mm-hmm.
Hij heeft zoiets van, allee, hij is zo sceptisch tegenover al mijn ideeën voor de toekomst, bijvoorbeeld dat we gewoon gaan voortleven als data, en dan stel Rye vragen van, ja, maar hoe voortleven als data, wat zei je dan? Zei je een man of zei je een vrouw? Hoe weet je dan hoe dat je bijvoorbeeld een relatie gaat aangaan? Want hoe kan je relatie aangaan als je data bent? Je weet niets van die andere persoon, je weet niet hoe hij eruit ziet, je weet niet wat voor gender dat hij is, en heeft iets van, maar dat is misschien wel liefde in het puurste vorm. En dan zegt die Victor zegt dan ook tegen haar, allee, geloof niet in het feit dat we zelf kunnen kiezen wat we zijn, maar je hebt keihard wel ingegrepen in je eigen lichaam.
Mm-hmm.
Je hebt wel zelf beslist hoe dat je bent. Ik bedoel, je hebt je hormonen genomen, je hebt je borsten laten wegnemen, je hebt je vagina nog, je zit zelf een beetje fluïde, maar dan, ja. Het is ook wel, dat is het mooie eraan, dat een idee dat heel vaag is, wel echt al in hun lichaam, zeg ik dan, ik vind dat heel moeilijk, wel echt al gemanifesteerd is.
Ja.
Het heeft er echt in ingegrepen en dat is nu al de toekomst, eigenlijk. Mm-hmm. Zij is eigenlijk een beetje de toekomst. Het is eigenlijk een beetje de toekomst. Oh, heel moeilijk. Maar dan hebben we ook nog naast Victor en naast Ryan nog een paar nevenpersonages. En die zijn echt vaak hilarisch. Ron Lord heb ik al aangehaald. Dus die heeft een fabriek van sekspoppen in Wales. Die zegt zichzelf ook zo'n beetje als de redder van de Welsche economie. Is zoiets van, als in Brexit gaat gepasseerd zijn en alle de Welshmen gaan zonder werk zitten, dan kunnen ze allemaal in een sekspoppenfabriek komen.
Oké, dus de Brexit wordt wel zo...
Ja, ja, ja. Dus Trump komt erin voor, Bolsonaro komt erin voor. Het is echt... Ja, ja, ja. Het is heel erg rooted in the now. We gaan dan wat quotejes zoeken. Want het ding met Ron Lord is, je kunt denken van, ja, dat is gewoon een plat personage. Hey, die zit er zo wat in van een mop. Maar dat is eigenlijk niet waar, want hij haalt super harde dingen. Je haalt wel dingen aan dat ik denk, ja, Ron, dat is een goede vraag om te stellen.
Ja.
En dan zegt hij zelf ook van, allee, het is misschien een domme vraag, hé, maar... En dan denk ik, nee, dat is helemaal een domme vraag. Even vaak is het echt hilarisch. Ja, bijvoorbeeld wat hij dan zegt, dus over zijn fabriek in Wales. Hij praat ook heel veel over zijn moeder. Het is alleen staan een man die bij zijn moeder woont.
Mums en die sekspoppen maakt.
En die sekspoppen. Ja, en zijn moeder is ook echt helemaal mee in die sekspoppen en al. Die is echt brain erachter. Mum said we should do a Karl Marx and control the means of production. En daarmee bedoelt hij dus, we zetten onze fabriek niet in China, maar we zetten ze in Wales.
Ja, en iedereen...
En eigenlijk is de communist met een seksfabriek. Allee, ik bedoel, sorry, we vinden het maar een keer uit. Bijvoorbeeld, dus Rye interviewde hem dan zo een klein beetje. Die Ron bleef ook altijd Ryan zeggen tegen Rye. Dus je weet per tang dat het eigenlijk Rye is van Mary,
ja.
Maar ik bleef Rye zeggen. Dus dan is er een interview. Do I get mostly old men? Not at all. All ages and stages, Ryan. Sex is a democracy. With the old blokes, I see it as a public service. You should write about that. We always offer 10% off to the over 65s. And there's an extra 10% off on Mondays. Not many people want to shag on Monday. Dat is toch grappig?
Yeah.
Maar het gaat er dan bijvoorbeeld ook over... Allee, wat dat heel... dus er was zo een klein beetje gedaan vanuit Rye en vanuit de algemene maatschappij, denk ik. Alsof dat mensen, als ze zouden kunnen kiezen, een relatie aangaan met een mens. En niet met een robot of met een bot of zo. Maar, we hebben daar dan ook een discussietje over. Dat is een redelijk lang stuk, maar ik ga toch een stuk voorlezen. Want ik vind het lekker nog... Allee, het is echt zo, je denkt van, ja, eigenlijk is dat wel waar. Maak uit. Oké, ik ga vanaf hierbij. Wat, ik ga eerst nog twee personages voorstellen. Dus we hebben nog Polly D. Dus dat is dan eigenlijk de evenknie van die Polidori van in Genève.
Yeah.
En dat is in alle Polly D is een journaliste.
Oké.
Okay. Maar ze is ook zo wel een klein beetje... Allee, ze is een soort journalist dat zichzelf ook wel in de kijker zet. Mm. Dus bijvoorbeeld als er dan zoiets mega zots gebeurt... En dan mensen zeggen, amai, wat gaat er nu gebeuren? En ze zei, I'm gonna get a Pulitzer. En ik van, hallo, dat was niet de vraag.
Yeah,
de vraag is van, hoe gaan we verder met ons leven? Maar ze is echt ook mee bezig met haar carrière. En dan hebben we nog Claire Clermont. Dus dat is de halfzus, die is nu ook gewoon Claire. En zij is denk ik een zwarte Amerikaanse, maar zo vreegelovig.
Okay.
En het gaat ook heel het beetje van, hoe kun je dat verenigen, dat heel gelovige, met dan die future tech? Mm-hmm. Allee, dat is dan ook een vraag. Maar dus, een iets langer stukje. If we ever did get out of the bodies at Polly, if we were uploads, what would happen to online dating? I mean, there'd be no photographs of what we look like, because we wouldn't look like anything. That's funny, I said. It would be like it was in the past, when there were pen pals, but no cameras. There'd be no straight, gay, male, female, cis, trans. What happens to labels when there is no biology? How do we even romance without labels, said Polly. We hate them, but they are part of the attraction. Maybe not. Maybe we'd get to know someone, and when we were ready, we'd download ourselves into a form and... We're not someone, though, are we? Said Polly. We're no one. Stick with bots, said Ron. Ron is right, said Claire. I have come to realize that as my most important relationship is with an invisible being, God, I don't need a human being in the old-fashioned way. And you know, a bot is never going to leave me to raise the children on my own, never take my cash to clear his gambling debts. I won't be tiptoeing around the house trying to keep out of his way, cleaning up after him, worrying about what he'll do next. Let me tell you this, love has many faces, but none is bruised. Love has many lives, but none is beaten to death on the stairwell. This gentle thing of circuits, silicon, and wires will suit me very well. You hear what she's saying, Rye? Said Ron. You never really got it, did you? I read that article you wrote after you interviewed me at the Sexpo. Well, Mum read it and she explained it to me. And all that stuff you wrote about the robots are coming and what happens to human relationships. A lot of people will be glad not to have any more crap relationships with crap humans. And how do you know it will be one way? Bots will learn. That's what machine learning means. Dus het ziet wel echt heel veel verschillende visies erop.
Ja, ja, ja.
Het is niet gewoon... En die Ron zegt ook letterlijk, hé, van, hé, je gaat ervan uit, hé, human relationships, wat gaat er daarmee gebeuren? Gaat dat stoppen? Dat misschien wel, is dat wel wat de mensen willen? Mm-hmm. Want inderdaad, human relationships, het is niet altijd roze geur en maneschijn. Mm-hmm. En met een bot, die weet precies wat hij wil. Die moet dat leren.
Dus eigenlijk is het gewoon zo'n soort van open link data die dan alles helpt lossen.
Denk ik. Ja, maar dus, ik vond het echt wel een... Dus je weet, allee, over AI, ik weet dat nu wel zo de basics van hoe dat in elkaar zit. En je hebt dan zo de heel voor de hand liggende ding van, wat gebeurt er met onze privacy? Maar omdat ze hier niet altijd die dingen maakt van, wat is er mogelijk? Maar gewoon gaat van, wat willen we doen? Dus ben je ook al helemaal andere vragen te stellen. Het is een roman, dus ze is niet gebonden aan, wat kunnen we doen met welke data? Of wat is er nu technisch mogelijk? Mm-hmm. Ze heeft echt al, bijvoorbeeld, ik weet niet of we al kunnen... De ding van een brein opladen naar een dataserver. Als ze dat doet, gaat ook echt heel de stad plat, omdat dat mega veel energie vraagt. Maar omdat ze daaraan voorbij gaat met aan de vraag van is het mogelijk, kom je echt uit bij van wat betekent het, ja, als we het wel doen. Bijvoorbeeld dat ze zegt van wat gebeurt met online dating, want alle labels gaan weg zijn, hè, mm-hmm, op dat moment. Crazy. Het is echt een boek waar je heel veel over kunt nadenken.
Okay.
Er zitten heel veel verschillende dingen in. Het verhaal zelf is ook, interessant. Het is vaak super grappig. Ik heb echt vrij veel moeten lachen ermee. Misschien is dat ik, maar... Nee, ik heb het echt super graag gelezen. En vooral ook, ik vind het gewoon heel fascinerende personages. Omdat je vaak eerst denkt van... Dat is zo'n Andwes personage. Die zit erbij voor die reden of die reden. En dan blijkt achteraf dat ze toch wel echt meer bestaansrecht hebben dan dat je eerst dacht.
Ja.
Voilà.
Okay.
Ik kan er nog heel lang over babbelen, maar ik ga nu stoppen. Ja, nu.
Oké, dan ga ik nu een beetje babbelen.
Dat is aan jou, Sarah.
Yay.
Ik ga nog maar koffie nemen. Wil je nog maar koffie hebben?
Ik ga eerst een beetje babbelen, ja, want ik vind koffie niet zo lekker.
Ah, wel, ik ga gewoon weer wat warme koffie met mijn koude koffie
nemen. Ja. Dus mijn ongewoon huwelijk. Het gaat dus over een ongewoon huwelijk. Dus we hebben een aantal personages. Dus we hebben Roy Hamilton. En Roy komt uit een beetje een ongewone gezin. Mm-hmm. Dus zijn mama is eigenlijk per ongeluk zwanger geworden van een man die nog in een relatie zat. En altijd gezegd van, dus eigenlijk minnares. En dan heeft zij een andere man leren kennen. En die heeft dan Roy, die geboren was, erkend als zijn vader. Als zijn schoon. En die zijn ook mooi opgegroeid samen. Die vader heeft supergoed voor Roy gezorgd. Roy aanziet die man ook echt als zijn papa. Mm-hmm. Dus eigenlijk een warm nest, wel zo wat moeten overleven. Niet echt breed gehad. Maar goed, dus dat was gewoon zo. Altijd het beste voor Roy. Roy is dan kunnen een beetje verder studeren. Dan zijn zaakjes, die beginnen goed te gaan. Dus ça va wel. En dan zijn vrouw, Celestial, komt uit een heel rijke familie. Die papa heeft ook wel veel invloed. En hij kan bijvoorbeeld dan ook de advocaat betalen die Roy verdedigt wanneer hij veroordeeld wordt. En die man, Banks heet hij, die blijft ook zoeken naar manieren om Roy vrij te krijgen terwijl hij in de gevangenis zit. Dus die komen uit twee verschillende werelden. Dus dat is het eerste iets wat je moet weten. En hoe hebben ze elkaar leren kennen? Roy studeerde iets economisch en een goede vriend van hem was Andre. En dat was blijkbaar zo de buurjongen waarmee dat Celestial is opgegroeid. Ook uit een welstellende familie. En iedereen dacht altijd dat Andre en Celestial wel samen zouden eindigen. Maar dan koos ze zo voor de rebel Roy, die dus een beetje uit die minder goede familie kwam. En Roy werd wel opgenomen door de familie van Celestial, maar hij voelde zich altijd zo'n beetje...
Een buitenstaander.
Ja. Dus dat is de situatie. Dus vrij snel al in het boek wordt hij dan opgepakt. En volg je hen dan in de brieven die ze schrijven. En eerst zijn die brieven lang en nogal romantisch. Toch wel een beetje romantisch. En ze willen het echt alle twee proberen volhouden. Maar Roy natuurlijk, die maakt van alles mee in de gevangenis. Want die gevangenissen zijn niet echt zo prettig om te verblijven. Mm-hmm. Moet ook letterlijk soms vechten voor zijn leven. Terwijl dat gewoon, er wordt ook beschreven dat hij altijd in zijn kostuum gaat werken. Dus niet echt iemand met... het was een zeer slanke man.
Yeah.
Maar hij wordt al snel wat gespierder. Gewoon van zichzelf te leren verdedigen enzovoort. Hij krijgt ook altijd wat geld. Op zijn rekening van de familie van Celestial, dus al die dingen. Je volgt eigenlijk hoe dat die twee letterlijk uit elkaar groeien. Dus Roy wordt zo wat harder, moet daar echt leren overleven. En Celestial, die begint eigenlijk een mega carrière uit te bouwen. Dus haar poppen slaan plots keihard aan. Ze kan haar eigen winkeltje openen. Dus het gaat eigenlijk echt goed met haar. Waardoor dat ze wel moet verhuizen. Mm-hmm. Waardoor dat ze nog minder naar de gevangenis kan komen. En als zij dan vertelt over haar poppen, heeft Roy iets van... ik zit hier in het gevangen. En het enige dat jij kunt over praten, zijn uw poppen. Mm-hmm. Maar dat spijt hem dan wel wat. Dus het is zo... het is natuurlijk... Wat vertel je dan aan iemand die in de gevangenis zit?
Ja.
Dus het is zo... Je kan ze allemaal heel goed begrijpen. Maar dus... Jaren gaan voorbij. De mama van Roy sterft dan ook. Dus ik kan niet naar de begrafenis gaan. Het is niet dat je een dag verlof kan vragen in de gevangenis. En dan begint die Andre ook zo meer en meer op het toneel te verschijnen. Hij bezoekt ook Roy in het begin. En Roy vraagt aan Andre om de kist van zijn moeder ook te dragen in plaats van hem. En ik denk dat je het al een beetje voelt aankomen. Dus Celestial kan troost vinden bij Andre. Maar zij vinden dat alle twee ook heel moeilijk. Dus je volgt... elk hoofdstuk is in het begin vanuit Roy en vanuit Celestial. En na een tijdje komt Andre daar ook bij.
Ja.
Dus daardoor is het niet gewoon zo dat Andre een zijpersonage is. En is het ook niet zo van, oh, bad guy. Nee, ja. Integendeel. Je kan heel mooi...
Het zou makkelijker zijn als je dat zo kunt
ja.
doen waarschijnlijk.
Ja, maar het is niet zo. En dan, inderdaad, komt Roy op het onverwachts vrij. En dan denkt hij, ach, ik ga naar Celestial. Dus hij weet dat nog niet. Nu, side note, Celestial is al 2 jaar niet meer op bezoek geweest. Omdat dat echt zo uit de hand gelopen is. Maar hij denkt wel, officieel heeft zij ook nooit de scheiding aangevraagd of zo. Dus hij denkt wel, oké, ik snap het dat ze niet altijd mij wil zien. Maar ze heeft dat nooit gevraagd. Dus ergens zal ze wel op mij aan het wachten zijn of zo. Maar natuurlijk, ja, die heeft wel snel door van, er klopt hier iets niet. En hij gaat eerst naar zijn papa, dus zijn adoptiepapa, hoe zeg je dat? En die kan dat wel zo aanbrengen. En dan beslist hij om af te spreken met Andre. Ze telefoneren wel naar elkaar. En Andre komt dus naar het huis van de papa, waar dat, Roy eventjes verblijft. Dus die denkt, ja, die twee mannen gaan daarover praten. Want ze zijn heel redelijk allemaal. Maar dan, en dat heb je echt niet door, vertrekt Roy 's morgens naar Celestial. Maar die woont een paar uur rijden verder, dus Amerika. Dus ondertussen is Andre bij de vader van Roy aangekomen en is hij alleen bij Celestial. En dan voel je, dat wordt heel mooi geschreven van hoe dat die twee... Hij verlangt naar haar. Zij weet niet wat dat ze moet doen, maar ze voelt haar verplicht om zijn vrouw te zijn. Mm-hmm. Waardoor dat ze eerst zo haar best doet wel. Ze wil ergens zo liefde geven aan hem, maar ze kan het niet meer, want ze houdt echt van Andre. Mm-hmm. Dus al die emoties worden zo goed beschreven. Dan heb je ook nog stiefvader is niet het goede woord, hè. De adoptievader?
Kun je ja, gewoon vader noemen.
Vader. Die dat wel allemaal door heeft natuurlijk. En die zo lang mogelijk Andre probeert bezig te houden. Maar hij voert ook echt een gesprek met hem. Hij legt dat ook uit vanuit het standpunt van vader. En hij houdt hem daar ook. Hij zegt ook, ik wil echt dat je hier slaapt vannacht. Zodanig dat we allemaal de kans geven aan Roy en Celestial. Om wat dat ze ook gaan doen. Om dat uit te praten. En hij doet dat dan ook gewoon. En ze eten dan ook samen. Dus dan voel je ook zo die spanning van die man die eigenlijk Andre maar niets vindt. Want hij heeft de vrouw van zijn zoon afgesnoept. Ja. Maar iedereen gaat er heel volwassen mee om. Dus je hebt dat, al die verhaallijnen. Ik ga niet vertellen hoe dat dan uiteindelijk afloopt. En je hebt dan ook nog eens het feit dat in de gevangenis... kom je niet zoveel te weten, behalve dat de celgenoot van Roy is zijn biologische vader. Nee. En dat kom je ook maar na een tijdje te weten. Hij komt het zelf ook maar laten weten. En hij is daar eigenlijk zo aan gewend geraakt. Ik kan me dat niet voorstellen, want ik ken mijn biologische ouders. Maar als je zo'n heel leven...
Heeft denk altijd, je?
Denk ik, dat is vrij duidelijk. Als je heel je leven... Hij heeft altijd geweten dat zijn papa niet zijn echte papa was. Dus hij is daar zo ook helemaal door in de war. Maar hij heeft daar wel een band mee opgebouwd, maar dan zo gevangenisstijl.
Ja.
Dat ze elkaar zo letterlijk wat beschermen. Mm-hmm. En hij vertelt dat dan ook, wat er allemaal gebeurd is. Hij vertelt over zijn leven. Dat is ook zo wat... hij wou heel graag een kindje. Dus hij wou echt zo een gezinnetje beginnen maken. Maar ze hebben een kindje laten weghalen, omdat ze net zwanger was... vlak voordat hij naar de gevangenis moest en bla 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 bla. Dus dat is zo wat een raar bijverhaal. Dat vond ik er soms zo wat bijgescheurd.
Ja. Maar misschien een vaderschap lekker ook gewoon in zijn
vader. Ja, absoluut. Ik denk dat voldoende is om zo.
Dat is al veel.
De sfeer aan het boek weer te geven. Dus het gaat eigenlijk over die liefde tussen mensen op heel veel verschillende vlakken. En hoe dat de maatschappij daarnaar kijkt. Zo van, je hebt het cliché van je moet als man en vrouw... Of vrouw en vrouw en man en man. Leef je samen in één woning. Wat gebeurt er als er plots één iemand wordt weggehaald? Doet dat met je relatie, met je omgeving? En natuurlijk ook over die onrechtvaardigheid van... Amai, die gast. Zo jong, zo zijn best gedaan, diploma gehaald, altijd super hard gewerkt. Begint zo wat goed te... alles begint zo wat te draaien. Hè, dat kindje dan. En dan door... Ik kan er echt niets aan doen. En dan wordt hij veroordeeld. Zijn vrouw is weg. Zijn moeder is gestorven. En dan... hij staat daar. Zo, doe maar verder met je leven. Zo, dat. En die spanningsboog is heel mooi opgebouwd. Van, je zit eerst mee in dat koppel dat zo... Ze zijn niet meer zo super verliefd. Mm-hmm. Hey, ze kibbelen ook zo al wat. En dan, hup, bam, wordt er toch iemand weggehaald. En dat maakt het zo realistisch. Dat je niet zo de...
Het is niet super... het is niet zo de grote romantische liefde. Voilà. Zo, maar het is de dagelijkse...
Ja. Dat maakt het zo geloofwaardig. Dus ze zijn echt wel helemaal mee. Dus ja, het verhaal van... Of de vraag van, kan een huwelijk of een relatie dat allemaal overleven? Zit er heel sterk in. Maar alles erbij natuurlijk. Hè.
Heb je geweend?
Nee, omdat het hele einde dacht ik, seriously. Ik dacht, het verhaal is gedaan. En moest het dan gedaan zijn, ging ik misschien wel geweend hebben. Maar dan gebeurt er nog iets bij en dacht ik, dat was echt niet nodig.
Oké.
Ja, maar ja, kijk, ja. Dat is elke hoe dat doet.
Iedereen weet wanneer dat hij wil. Hè?
Voilà. Ik ween wel echt niet vlug in een boek.
Nee, ik ook wel echt niet. Maar dat lijkt me nu nog zo'n boek waarbij je misschien...
Ja, het had gekund wel, denk ik. Ja, ik vond ook... interessant hoe dat je dan vanuit die verschillende personages ook zo leert hoe dat is in de gevangenis, zo de justitie, ook zo het ons kent ons, mannetjes, of als Celestial bijvoorbeeld op bezoek gaat, dat ze dan zo haar volledig moet laten fouilleren, of zo de vernedering, zo al die dingen. En dat ze dan ook nog een keer, het is een vrouw, het is een zwarte vrouw, zo al die emoties komen er ook in aan bod. Soms had ik wel soms iets van... Zo, dit is net niet geloofwaardig of zo.
Ja.
Bijvoorbeeld, er was als hij vrij is, dan hij vecht dan uiteindelijk met Andre. En ze slaan elkaar echt vrij goed in elkaar. En iemand die in de buurt woont, belt de politie. En de politie komt langs, maar ja, Roy is, ik weet niet, een week of zo op vrije voet. En dan gaat Andre ook zo sympathiek doen en zeggen, oh... We hebben gewoon een ruzietje, het is echt niet erg. Het is echt oké, we hebben het onder controle. Terwijl dat hij er in de beschrijving ervoor klinkt het alsof dat hij zo half dood is of zo.
Ja.
Dus dan denk ik, wat zit dat hier nu bij te doen? Waarom komt hij... Ja. Het is soms zo nog niet helemaal...
Okay.
Helemaal.
Ja.
Maar voor de rest was ik wel mee.
En hoe is de vertaling? Want ze zegt dat de titel niet supergoed vertaald is.
Nee, ik had daar geen probleem mee. De roman zelf, nee, was inderdaad niet... Had ik nergens iets van, amai, dit is slecht. Nee. Maar de titel vond ik vooral qua lading niet goed vertaald.
Dat snap ik.
Dus, nee, ook een mooi dingetje. Ja.
Oké, zijn we dan klaar voor ons finale oordeel?
Ik denk het wel.
Finale oordeel.
Daar. Ja. Je finale oordeel.
Ja. Ik ben blij dat ik het boek gekocht heb. Het is een mooie kaft. Dus
het zal mooi staan in de kast.
Het zal mooi staan in de kast. Ik heb het ook echt supersnel uitgelezen. Het leest heel vlot. Het verhaal vond ik niet altijd op elk vlak, op elk detail helemaal subliem of zo.
Mm-hmm.
Maar ik wou echt weten van, oh nee, wat gaat er nu gebeuren? Dus het is zeker een aanrader, maar niet het beste boek van de wereld.
Oké.
Okay. Ja.
Amai, ja. Is dat onze nieuwe maatstaf?
Ik weet het niet.
Ja, ik vond mijn boek... ik vond dat echt supergoed. Ik denk... Sowieso een van de beste 5 dat ik gelezen heb dit jaar, denk ik. Ik heb er 30 gelezen dit jaar, dus dat kan... Allee, dat is al...
Dat heb je wel al. Ja,
dat is wel al zo wat, hè. Nee, ik heb het super graag gelezen, omdat het doet je nadenken over dingen, maar het is ook grappig. Ik heb het ook super snel gelezen. Ik denk, een kleine week of zo heb ik het uitgelezen. Het zijn nog redelijk grote letters, dus. Maar het is toch 330 pagina's of zo. En ik heb het heel graag gelezen. Ik raad eigenlijk iedereen aan. Zeker, zelfs nu mensen die bijvoorbeeld niet veel boeken lezen, maar die wel bezig zijn met al die technologie,
denk ik,
lezen een keer. Misschien bij sommigen denk ik van, oh ja, dat kan eigenlijk wel nog niet, of daar moet je dat voor doen. Maar gewoon al, hoe dat ze erover babbelt, de ding dat ze aanhaalt, super interessant. Ik heb het ook al bijvoorbeeld super veel mensen op mijn werk aangeraden.
Ja.
Dus ik ben, je moet dat lezen. Dit boek lezen. Dus ik heb het is een aanrader.
Oké, okay. Voilà.
Kijk, dat was het. Meer moet dat niet zijn. Wat ben je nu aan het lezen, Sarah?
ik ben nu dit boek aan het lezen.
Het mooie is dat we delen.
Ik
heb het al heel veel zien passeren. Overal.
Ja, ik heb het van mijn zus gekregen voor mijn verjaardag. Ik ben bijna 30 jaar. ja, ik ga dat heel veel moeten herhalen om het goed te beseffen. Ja. En ik had nog niets van hem gelezen, wel al ik heel veel leuke dingen over gehoord. Ik heb nu 66 pagina's gelezen en amai, die meneer kan mooi schrijven. Ja, echt, hij zuigt u mee.
Iemand had ons getuigd in een Instagram-post ook erover, omdat jij ook dat deelt, ja, die het in een dag had uitgelezen of zo.
Ja.
En ik moet zeggen, ik heb er zelf nog niets van gelezen. En ik had er af en toe een beetje voor gedaan van, hey, Isje is echt een danser die dan boeken schrijft en zo. Maar ik hoor wel echt heel veel goede dingen over zijn boeken. Dus ik ben wel benieuwd.
Ja.
Maar laat zeker iets weten als je hem uit.
Ik zal dat echt zeker doen, ik beloof het. Okay. Wat ben jij aan het lezen?
Ik ben begonnen, maar ik zit echt 10 pagina's verder of zo, in Days Without End van Sebastian Barry. En dat gaat over, voorlopig, hij gaat over twee jonge jongens die zo'n 16 zijn of zo, in het midden van de 19e eeuw in Amerika. Maar het zijn echt wel landlopers. Het zijn jongens die echt niets hebben en die gewoon proberen te overleven.
Okay.
En het is wel heel erg geschreven in de stijl waarin dat ze denken. Dus het is een beetje slang en al. Maar ik zit echt nog niet ver, dus ik kan er niet zo veel over zeggen. Ik heb zeker één voor mijn verjaardag van een lieve vriendin.
Oké. Okay. Misschien moet ik ook nog zeggen waarover dat mijn boek gaat. Ik heb, ik heb het eigenlijk niet verteld, hè.
Nee.
Nee. Maar ik kan het ook nog niet zo goed zeggen, behalve dat ik weet dat het uiteindelijk over twee personen gaat die elkaar niet kennen, maar in dezelfde buurt wonen.
Ja.
En dan elkaar leren kennen, maar ik weet nog niet hoe. En tot nu toe ken ik nog maar één personage. En dat vond ik ook al heel mooi opgebouwd. Ja. Voilà.
Alright. Voilà. Oké, okay, dan zijn we klaar voor vandaag.
Ja, zeker? Ja, het was een lekker brunchje. Dankjewel.
Ja, dankjewel om hier te zijn, Sarah. En voor de koffiekoek, van Lorenzo. Was het Lorenzo?
Lorenzo,
Lorenzo in Engelmünster. Als jullie een sponsordeal willen, contacteer ons via bendevanhetboek@gmail.com. Dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra. En tot de volgende keer.
Heel graag.
Ciao.
Dag.
Van het boek.